Wij gaan zondag 39 en 40 met elkaar lezen uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 39, dat is maar één vraag. Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die boven mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs. En me aan hun goede voorschriften en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God behaagt ons door middel van hen te regeren. Zondag 40, vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord, dat ik mijn naaste nog in gedachten, nog met woorden of enig gebaar en nog veel minder door daden, het zij zelf, het zij door tussenkomst van anderen, in zijn eer aantast, haat, kwets of dood, maar dat ik alle wraakzucht laat varen, ook mijzelf geen kwaad berokken of moedwillig in gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen. Vraag 106. Maar dit gebod lijkt toch alleen over de doodslag te gaan? Antwoord, door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat hij de wortel van de doodslag, zoals afgunst, haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt en dit alles voor doodslag houdt. Vraag 107, maar is het dan genoeg als wij onze naasten, zoals gezegd, niet doden? Antwoord, nee. Want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God onze naaste lief te hebben als onszelf en hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen. Wat hem schade kan zoveel mogelijk tegen te gaan en ook onze vijanden goed te doen. Het is merkwaardig dat waar onze broeder net op wees, op die belofte van dat lange leven, dat de catechismus daar helemaal niet op ingaat. Want daar zijn natuurlijk nog best een paar lastige vragen bij te stellen. Moeten we dan aannemen dat velen die jong overlijden blijkbaar niet goed voor hun ouders zijn geweest? En dat degenen die stokoud worden blijkbaar heel goed voor hun ouders zijn geweest? Maar gelukkig, de catechismus stelt dat niet aan de orde, dus ik hoef er ook niet op in te gaan. Als u daar straks naar zou vragen, ja, dan moet ik natuurlijk wel. Wat ons allereerst valt in het vijfde gebod is natuurlijk dat het een positief gebod is. Er zijn er maar 2 van de 10. Dat wil zeggen, 8 van de 10 zitten in de vorm, gij zult niet, gij zult niet. En slechts 2, gedenk de Sabbatdag en eer uw vader en de moeder zijn positief. Dat is nogal belangrijk om daar even bij stil te staan. Want het betekent dat de 10 geboden in de formulering van de Sinaï natuurlijk nooit ten diepste Gods hart kunnen weergeven. Ze zijn aangepast aan een zondig volk dat zich bovendien van die zondigheid nauwelijks bewust was. Het feit dat ze 3 bij de Sinaï zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Om daarna in de kortst mogelijke tijd, ik weet niet hoeveel van die geboden te verbreken, laat al zien dat zij niet veel zelfkennis hadden. Het is net alsof de Heere God daarom deze geboden geeft in wat ik zou willen noemen een minimumpakket. Om ze te laten zien, zelfs in deze milde vorm kunnen jullie de geboden al niet houden. Stel je voor dat ik jullie zou vertellen hoe ik werkelijk deze geboden bedoel. Dan zouden jullie er helemaal niet aan te pas komen. En dat is bijvoorbeeld de manier waarop de Heer Jezus in Matthäus in de bergrede hoofdstuk 5 tot 7 over deze geboden spreekt. En zoals de catechismus dat ook doet. De catechismus probeert achter de bewoordingen te kijken naar de diepere zin ervan. En dat moeten wij natuurlijk ook doen. En doordat die geboden zo aangepast zijn aan de zondag, gaat het er vooral om het zonde te verbieden. De zonde te verbieden. Terwijl natuurlijk Gods bedoeling is dat we positief het karakter van Christus weerspiegelen. Dat we opgroeien naar zijn beeld. Dat beeld in ons zichtbaar wordt. En daar gaan we ook uitvoerig aandacht aan schenken. Want dat is heel belangrijk. Nog een inleidende opmerking. Het is altijd een vraag hoe die geboden verdeeld zijn over de 2 stenen tafelen. Ik bedoel, in heel oude kerken zie je nog wel eens een keer van die prachtige, heel oude afbeeldingen van die twee stenen tafelen, waarbij dan meestal 4 op de eerste en 6 op de tweede staan. Maar ten eerste weten we natuurlijk helemaal niet of ze verdeeld waren over die twee stenen tafel, of dat die twee stenen tafelen kopieën van elkaar waren. En bovendien zou je kunnen afvragen, waarom 4 en 6, waarom niet 5 en 5? Want het zou wel eens in dat vijfde gebod kunnen gaan over meer dan alleen maar je vader en moeder eren, zoals de catechismus ook terecht zegt, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die boven mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouwbewijs enzovoort. Alle die boven mij gesteld zijn. En als je dan bovendien daarbij bedenkt dat alle aards gezag uiteindelijk afgeleid gezag is, dat geen enkele instantie op aarde gezag van zichzelf heeft, maar dat het gezag altijd teruggaat op God, dan zou je de stelling kunnen verdedigen, als je ze al per se zou willen verdelen in 2 keer 5, dat deze nog steeds gaat over de verhouding tot God. Ten diepste eer je en respecteer je je ouders, omdat je in hen de God eert die het behaagd heeft ons door middel van hen, die ouders, maar ook de overheden enzovoort, te regeren. Maar goed, afgezien daarvan, je kunt natuurlijk even goed de stelling verdedigen dat het hier gaat over de verhouding tot onze medemens. Het is een beetje een overgangsgebod. Het heeft met allebei te maken. En iets wat al deze geboden heel positief aan elkaar verbindt, zou je kunnen aanduiden met het woord respect. En dan heb je een positieve omschrijving. Respecteer je ouders. In het 6e gebod, respecteer het leven van de naast. In het 7e gebod, respecteer je vrouw. In het 8e gebod, respecteer het bezit van anderen. In het 9e gebod, respecteer de reputatie van de ander. Nou, dat komt later wel aan de orde, maar daar heb je al een verbindend factor. En bij respect gaat het ten diepste om de liefde. Er is in de samenvattingen van de Heer Jezus in Matthäus 22 al heel duidelijk aangegeven dat het in de hele Tora gaat om de liefde. God liefhebben boven alles, daarover gaan de eerste geboden. En de naaste als jezelf, daarover gaan de laatste geboden. Met andere woorden, de Heer Jezus geeft ons de sleutel. En die oude rabbijnen wisten dat natuurlijk ook al lang. De sleutel om deze geboden te begrijpen vanaf dat 5e of 6e gebod, dat is de liefde. Gij zult eer uw vader en moeder, dat is door de liefde zoals het hier wordt aangegeven ook in het antwoord. Hen alle eer, liefde en trouw te bewijzen. En daarin is het ook wel een verschil naar de overheid toe. Hoewel het terecht is dat de catechismus dit uitbreidt tot de overheden in het algemeen, al degenen die boven je gesteld zijn, en dat is niet alleen maar de politieke overheid, dat is ook de overheid in de gemeente, de oudsten of ouderlingen. En dat is natuurlijk, zeker bij deze instellingen die tot de scheppingsorde teruggaan, de staat, het huwelijk en het gezin, heel duidelijk. En de gemeenschap van Gods volk, daar zijn altijd overheden, hoe ze ook mogen heten, die wij hebben te respecteren. Maar bij de ouders is het toch wel uniek dat het respect gebaseerd is op liefde. Wij moeten de overheid respecteren en gehoorzamen en ons houden aan de geboden van dit land. Maar er is niemand die ons verplicht onze ministerraad lief te hebben. En het zou ons ook enige moeite kosten om dat trouwens op te brengen, moet ik eerlijk zeggen. Maar bij sommigen althans. Maar er wordt ook niet van ons gevraagd. In dat opzicht zijn die ouders dan toch weer uniek. Mijn vader en moeder alle eer en liefde en trouw te bewijzen. Ik zei al, dit is een positief gebod. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen negatieve versies van dit gebod voorkomen. Zowel al in de Tora als ook in het boek Spreuken. Spreuken 20, daar hoor je wie zijn ouders of vervloekt, die zal dat en dat overkomen. Dus daar heb je de negatieve kant. Tegenover het eren van je ouders staat het vervloeken van je ouder, wat natuurlijk ook een hele krachtige uitdrukking is. Dit woord wordt geciteerd door Paulus in vooral in Efeze 6, vers 1 tot 4, met die belofte van dat lange leven. En daar vind je ook de tegenhanger van het gebod. Want als wij onze ouders moeten eren, dan hoort daarbij ook een stuk verantwoordelijkheid van die ouders zelf naar de kinderen toe. En met name in de Efes- en de Kolossenbrief krijgen die vaders ervan langs om natuurlijk dan ook zo zich naar die kinderen op te stellen dat ze zich als het ware dat respect van die kinderen waardig maken. Er is nog een belangrijk woord en dat is: eren is niet hetzelfde als gehoorzamen. In het antwoord van de catechisme staat met gepaste gehoorzaamheid, maar het is niet voor niets dat daar toch verschil in gemaakt wordt. Kinderen, zolang ze minderjarig zijn, moeten hun ouders gehoorzamen. Maar kinderen die meerderjarig zijn, hoeven hun ouders absoluut niet te gehoorzamen. Dat is vandaag in de dag ongeveer wel gemeengoed, ook onder christenen. Maar het is natuurlijk nog niet zo vreselijk lang geleden dat ouders, vaders vooral, met een beroep op dit gebod, hun volwassen kinderen ook wilden dwingen hen te gehoorzamen. En die hen manipuleerden en de wet voorschreven hoe ze hadden te leven, zolang als die vader of de ouders allebei zouden leven. Daar is geen sprake van. Kinderen moet je opvoeden, maar je bent niet je hele leven bezig je kinderen op te voeden. Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet. Er is een moment dat je zoveel in ze geïnvesteerd hebt, dat er nu maar moet blijken wat eruit komt. En dat moet je dan ook loslaten. Dat hoort ook bij de kunst van het loslaten. Op een bepaald moment moeten ze op eigen benen staan en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die ze nemen. En zelfs als ze nog minderjarig zijn, dan moet je natuurlijk toegroeien naar dat punt dat die kinderen ook zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Dus als je zegt, tot je 18e moet je mij gehoorzamen. En ze moeten dan inderdaad nog kadaverdiscipline opbrengen. Dan gaat het na het 18e natuurlijk absoluut mis. Je moet ze ook trainen om op eigen benen te kunnen staan en zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Maar ook als je meerderjarig bent, dan heb je je ouders altijd te eren. Respect te bewijzen. Alle eer, liefde en trouw. Dat geldt ook voor de slechte ouders. En wie van ons hebben dan nou volmaakte ouders gehad? Ik denk dat je vooral de onvolmaaktheid van je ouders pas gaat inzien. Vooral als je zelf kinderen hebt die je moet opvoeden. En jezelf blijkt dezelfde fouten te maken. Ik herinner me dat als mijn vader uitvoerde, dat ik wel eens bij mezelf dacht, zo wil ik het nooit doen. Totdat ik een keer tegen een van de kinderen uitvoer en toen ineens met een schok de stem van mijn vader hoorde. Want we lijken ook nog veel op elkaar qua stemgeluid. En je leert het meest natuurlijk als je ziet dat de fouten die je bij je ouders meent te moeten opmerken, dat die bij jezelf ook weer terugkeren. En de catechismus die zegt ook, je moet met hun zwakheden en gebreken geduld hebben. We hebben allemaal onvolmaakte ouders gekregen. En soms lijkt het wel een wonder dat we dat ook goed overleefd hebben. En ik ben haast nog meer onder de indruk van het feit dat onze kinderen onze opvoeding goed overleefd hebben in het algemeen. Want wij zijn niet alleen maar zwak en met gebreken behept, we zijn ook vaak zelfzuchtig, op onszelf gericht, meer dan op onze kinderen. En de catechisme zegt terecht dat eren heeft niet alleen maar te maken met goede ouders. Met ouders die het allemaal fantastisch hebben gedaan. Je eert ze niet omdat ze zo goed waren, hopelijk waren ze dat, maar je eert ze omdat het je ouders zijn. Of in de mooie formulering van de catechisme: het behaagde God ons door middel van hen te regeren. Op dit moment dat ik erover spreek, denken jullie allemaal onwillekeurig aan je eigen ouders. Sommigen van hen leven nog en de meeste van ons zullen onze ouders al lang verloren hebben. Maar je denkt onwillekeurig aan je eigen ouders. En ik kan me daar wel eens over verbazen, ja, dat is de filosofische tik in mij, dat nou net die twee mijn ouders zijn geworden van die 6 miljoen mensen, miljard mensen die er op aarde waren. Daar zit natuurlijk iets wonderbaarlijks in. En als je je kinderen ziet opgroeien, vooral als ze op eigen benen gaan staan, zeggen dat ik nou toch de vader of de moeder van dat kind ben. Daar zit iets verbazingwekkends in. Omdat ze aan de ene kant veel op ons lijken, maar aan de andere kant zo heel eigen zijn, zo heel apart. En niet simpelweg een combinatie van de twee of een kopie van één van de twee. Je gaat ze ook steeds meer als zelfstandige wezens zien. En je eigen ouders doen dat ook. Ik herinner me nog een bepaald moment dat ik bij mijn vader op bezoek kwam, nadat ik al lang getrouwd was, en ineens realiseerde, hé, hier zitten nou twee volwassen mensen bij elkaar die als twee volwassen mensen met elkaar praten. Dat respect was er nog steeds, maar je bent niet meer het kind dat gestuurd wordt door die ouders. Daarom niet gehoorzamen, dat woord staat hier, maar het is een leerboek voor kinderen, per slot van rekening, niet waar? Laten we dat goed bedenken, hè? De catechismus is een leerboek voor kinderen, dus tegen kinderen mag je rustig zeggen dat ze hun ouders moeten gehoorzamen, want dat is ook zo. Maar je kan dat niet tegen grote mensen blijven zeggen. En ik heb dat meegemaakt in mijn leven. Ik zei al, het is bijna uitgestorven, hoop ik. Maar dat tegen mensen gezegd werd, volwassen mens, hoe durf jij het ongehoorzaam te zijn aan jouw vader? Nou, dat is schandalig als ze zulke dingen zeggen. Van mensen die zelf al grote kinderen hebben. Maar dat is niet wat de Heere God van ons vraagt. Maar het is voor sommigen van ons misschien al moeilijk genoeg om te eren, respect te hebben, liefde en trouw te bewijzen. Heel velen van ons hebben het ook beleefd dat we zelf als kleine kinderen volstrekt afhankelijk waren van onze ouders. En dat vroeg of laat het punt komt dat die ouders volstrekt afhankelijk zijn geworden van hun kinderen. Ondanks alle moderne voorzieningen van vandaag en de dag. Dat is een merkwaardige cyclus. En dan komt het heel erop aan wat hier staat. Of er dan nog liefde en trouw is. Of dat je te veel met jezelf bezig bent. En die ouders maar aan zichzelf overlaat. Eer brengt een arme vader 10 rijke kinderen groot. Dan dat 10 rijke kinderen hem helpen in de nood. Nou, waar komt dat ineens vandaan? Maar zo is het helaas wel. Je hoeft je ouders niet te verheerlijken. Je hoeft ze niet te idealiseren. Als je dankbaar kunt terugzien op alles wat ze je hebben meegegeven, geweldig. Maar als het niet zulke goede ouders waren, is het een extra uitdaging. Dit gebod is niet voor mensen, ik bedoel, laten we het zo formuleren, mensen in de wereld die eren hun ouders ook in het algemeen. Dus ze kunnen ook enorm schelden als die ouders niet zulke goede ouders waren. En daarin zit nou het verschil met ons. Dus als u wil weten in hoeverre u dat gebod goed in praktijk brengt als christen, dan hoop ik voor u dat u slechte ouders had. Want als u goede ouders had, dan doet u niks bijzonders als u die ouders eert. Maar juist als ze niet zo goed waren, dan het gebod te volbrengen. Dat is geweldig. Er is ook een goed verschil, dat geldt ook voor de overheid, tussen formeel en moreel gezag. Dat is ook wel nuttig om daarop te wijzen. Formeel gezag betekent ouders hebben gezag over de kinderen als die nog minderjarig zijn. De overheden hebben gezag over ons. Zij kunnen ons, dat is dan kabinet plus parlement, beslissen wat we hebben te doen en te laten. En zo is het ook met de kerkenraad of de oudste raad of hoe dat bij u ook mogen heten. Ze hebben gezag over ons. Dat is formeel gezag. Dat gezag ontlenen ze aan hun ambt. Dat loutere feiten dat je ouders zijn, dat het je oudste of ouderlingen zijn, dat het onze gemeentelijke overheden zijn of landelijke overheden, dat is al voldoende om dat respect op te brengen. Maar er is ook zoiets als moreel gezag. En moreel gezag, daar heb je geen ambt voor nodig. Als het gecombineerd wordt, is het helemaal fantastisch. Maar moreel gezag, dat straal je vanzelf uit. En een goede ouderling is natuurlijk degene die niet alleen maar formeel gezag heeft, maar die ook moreel gezag uitstraalt. Waar men naar luistert niet alleen omdat die ouderling is, maar omdat het een verstandige vent is. En het is met ouders precies hetzelfde. Je hebt formeel gezag als ouders. Maar het mooiste is als je kinderen leren luisteren naar wat je zegt en zich daaraan oriënteren, omdat je moreel gezag uitstraalt. En dat heb je vooral ook als ze aan jou zien dat je zelf leeft wat je hun voorhoudt. Dat is misschien wel het belangrijkste van alles. Nou, verder over die overheden. Ja, we kunnen Romeinen 13 erbij halen en Titus 3 en 1 Petrus 3 en andere belangrijke plaatsen. Maar ik denk dat we al genoeg hebben stof tot nadenken als we het hebben over onze relatie tot onze ouders en wij weer op onze beurt naar onze kinderen toe. Ik neem u mee naar het 6e gebod, want daar hebben we maar liefst 3 vragen over. Wat eist God in dat 6e gebod? En de catechisme zegt terecht, het gaat over veel meer dan alleen maar de letterlijke doodslag. Het gaat ook vooral om wat er achter die doodslag zit. Of laten we in eerste plaats zeggen, het gaat over alle vormen van geweld. fysiek geweld, maar ook mentaal geweld. Het gaat ook tegenover alle manipulatie. Dat heeft ook weer te maken met het vorige. Alle gezag bergt het gevaar in zich van manipulatie. Vooral mensen met groot moreel overwicht hebben ook het geweldige gevaar om te manipuleren. Dat kunnen oudsten of ouderlingen doen in een gemeente en voorgangers. Dat kunnen de overheden doen, maar die hebben niet zoveel kans, want daarvoor zijn de democratische mechanismen nogal sterk. Maar ook ouders natuurlijk naar hun kinderen toe. Manipuleren, dat is langs allerlei middelen die anderen laten doen wat jij wilt. Ook al is het tegen de zin van die ander. En in feite is dat ook een vorm van geweld. Mijn naaste moet ik niet in gedachten, nog met woorden of enig gebaar haten, kwetsen, in zijn eer aantasten. En dan pas staat er dan ook doden. Dat is maar één vorm. Met andere woorden, het gaat ook vooral over wat er achter die doodslag schuil gaat. Laat ik dat even in het algemeen zo zeggen. Voor onze Nederlandse wet maakt dat een enorm verschil of je iemand wil doden of dat je iemand doodt. Wil doden, dat kan de wetgever niet eens vaststellen. Behalve in de vorm van samenzwering, waar dat dus geuit wordt, waar je dus van plan bent criminele daden te verrichten. Daar kun je bestraft worden op grond van samenzwering en dat is nog niet eens zo makkelijk om dat aan te tonen. Maar dan maakt de wet een groot verschil. Bij God is dat een beetje ingewikkelder. In de eerste plaats, zelfs de gedachte om iemand dood te willen hebben, is al genoeg om je voor eeuwig te veroordelen. Er zijn straks voor de grote witte troon in Openbaring 20 grote en kleine zondaars. Maar die kleine zondaars zijn evenzeer verloren als die grote zondaars. De grote schurken zijn evenzeer veroordeeld als de kleine schurken. Of laat ik zeggen, de grote schurken zijn evenzeer veroordeeld als de brave burgers. De meest fatsoenlijke mensen zonder God. Er is in dat opzicht geen verschil. Maar er is natuurlijk wel een verschil in allerlei andere opzichten, ook bij God. Het maakt een heel groot, niet voor je eeuwige toestand, voor je eeuwige verlorenheid of gered worden. Maar wel als het gaat natuurlijk over het voornemen tot een slechte daad en het omzetten daarvan. In de gemeentelijke tucht, waar zouden we aan moeten beginnen als we mensen gingen beoordelen op hun kwade bedoelingen? Je kunt alleen maar in de praktijk rekenen met bedoelingen die ook in daden worden omgezet. Maar hier maakt de catechismus al door te zeggen, en nog veel minder door daden, eerst te spreken over woorden en gebaren. Door woorden en gebaren kun je al de ander schade. En dat is voor God even zondig. Maar in de gemeentelijke tucht nogmaals is het veel moeilijker aan te pakken. Wat ook boeiend is, is dat hier staat, ik mag mezelf geen kwaad berokkenen. Daar is natuurlijk vandaag de dag enorm veel discussie over. Zeker nu sommige atheïstische partijen bezig zijn zelfmoordregelingen eventueel in wetvorm aan te bieden. De christelijke partijen hebben ook al gezegd dat ze daar al helemaal niet aan willen meewerken. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat de discussie over zelfdoding, alleen al het woord, niet meer zelfmoord, maar zelfdoding, dat die wel op gang gekomen is. Want er is natuurlijk psychologisch wel heel erg veel over te zeggen. Want was het theologisch allemaal simpel? Degene die zelfmoord begaan had, die was automatisch verloren. Dat stond nergens in de Bijbel, maar dat hadden we zelf zo vastgesteld. Het is nu we veel meer inzicht hebben in de verschrikkelijke duisternis waar mensen psychologisch, psychisch in terecht kunnen komen. En we daardoor ook veel meer begrip hebben voor de nood van mensen die soms inderdaad geen andere weg meer zien. Dat is niet goed, maar we hebben er wel veel meer begrip voor. Dan ga je ook weer wat anders en wat genuanceerder hopelijk over die dingen spreken. Het blijft een vorm van doodslag. Maar het is natuurlijk totaal wat anders dan wanneer je een medemens doodt. En helemaal boeiend vind ik wat hier staat, moedwillig in gevaar begeef. Wat moet je met al die mannen, al die testosteron pompen? Het is de man eigen om zich moedwillig in gevaar te begeven. Daarom zijn er bergbeklimmers en er zijn nog heel wat andere sporten die je toch heel wat risico's met zich meebrengen. Daar zou ik nog wel eens een pittig woordje over willen wisselen. Moedwillig in gevaar begeven. Dat is zo eigen aan veel mensen, alleen die zeggen dat zo niet. Die gaan in het leger, of die gaan gevaarlijke sporten ondernemen, of ze doen andere nuttige dingen in de samenleving, of ze worden ontdekkingsreizigers, of gewoon ze gaan emigreren, omdat ze vol avonturen zitten. Ik herinner me een broeder in Amerika, die kwam uit Zwitserland en die zat te schelden op al die immigranten. Toen zei zijn vrouw, houd toch op joh, je hebt het zelf ook gedaan. Oh ja, want hij zat te schelden omdat ze dat allemaal vanuit avontuurbelustheid deden. En zijn vrouw zei gewoon eerlijk dat hij dat net zo goed zelf gedaan had. Waar is de grens waar je daar overheen stapt en waar je hier valt onder de bewoordingen van de catechismus? Nou, daar lijkt me het laatste woord nog niet over gezegd. Natuurlijk. Bij heel veel sporten zeggen wij die mensen, die spelen met hun leven. En dat blijkt uit het feit dat ook heel wat mensen bij die sporten omkomen. Maar er is nog een hele grote zone daartussen. Dus dat laat ik nou maar even los. Maar in het algemeen gesproken, zo'n gebod als gij zult niet doden, dat is nou eens heel boeiend om dat te zien hoe daar de Heer Jezus mee omgaat in de bergreden. En dat geldt ook voor het 7e gebod en het 8e gebod waar we de vorige keer over hopen te hebben. In de ene kant zie je dat hij dat gebod aanscherpt. En ik zei u straks al, in deze versie van de 10 geboden is het een minimumpakket. Als je het nou zondags de 10 geboden hoort voorlezen, dan kun je zelf op je schouder kloppen en zeggen, nou, ik heb de hele week weer niemand gedood. Ik heb de hele week geen overspel gepleegd. Jongen, ik heb niet gestolen. Ik ben er toch weer goed van afgekomen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want de Heer Jezus zegt, ik heb dat wel eens gevraagd, ik zal het jullie niet vragen, maar als ik nou een stel jongelui voor me heb, dan vraag ik dat wel eens. Wie van jullie heeft er nog nooit iemand doodgewenst? Ook al was het maar een seconde. Nou, dan krijg je bijzonder weinig vingers omhoog, hoor. Dus ik vraag het vanavond maar niet. Maar dan val je al onder dat gebod. De Heer Jezus zegt, als je je broeder haat, dan heb je natuurlijk weer het verschil. Hè? Voor de wet maakt het een groot verschil of iemand haat of iemand dood. Maar niet voor God, niet voor Gods eeuwige wet. Niet als het gaat over leven of dood. En als je scheldwoorden gebruikt, dan heb je eigenlijk met die scheldwoorden je broeder al in zekere zin gedood. Je hebt zijn eer aangetast, zoals het hier staat. Zeer belangrijk. Dus de Heer Jezus scherpt dat aan. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je al het 7e gebod overtreden. Als je de auto van je buurman begeert, dan heb je al het 8e gebod overtreden. Dus aan de ene kant nog veel scherper. De begeerte is al de zonde zelf. Maar aan de andere kant wordt het omgedraaid in een positief gebod. En dat geeft natuurlijk Gods eigenlijke bedoeling aan. Zo legt hier Jezus dat uit en zo doet de catechismus dat ook. En dan zeg ik, het gebod gij zult niet doden luidt in de wet van Christus ongeveer als volgt. Gij zult uw broeder zo lief hebben dat gij bereid zijt uw leven voor hem in de waagschaal te stellen. 1 Johannes 3 vers 16. Zo moeten ook wij bereid zijn ons leven voor de broeder te geven. En dan zie je ook meteen het enorme verschil tussen de 10 geboden in die oorspronkelijke versie en zoals de Heer Jezus dat in zijn bergreden uitwerkt. Want in deze versie kun je terugvinden in de wetten van alle beschaafde landen. Je mag in geen enkel land doodmaken. Als individu. Even los van de doodstraf en oorlogsvoering. Als individu mag je nooit iemand doodmaken. En je mag ook niet stelen van een ander. 70 gebod is alweer moeilijker. Maar alle beschaafde mensen zullen ervan uitgaan dat je met je vingers van het leven van een ander moet afblijven. Dat je van zijn vrouw moet afblijven. Dat je van zijn bezit moet afblijven. Dat je zijn reputatie niet moet schaden. Dat vinden alle beschaafde mensen. Maar er is geen land ter wereld dat in zijn wet opneemt dat alle onderdanen van dat land bereid moeten zijn hun leven voor hun naasten te geven. Ondenkbaar. Ten eerste zijn de mensen het er helemaal niet mee eens. Die vinden dat helemaal niet zo. Zeker niet in ons land, in onze tijd van individualisme en zelfzucht. Dat vinden we helemaal niet. Mensen moeten het maar zelf uitzoeken. Het is allemaal God voor ons, wij ieder voor zich en God voor ons allen. Dus we vinden het niet. Maar als de Heer Jezus zegt waar het in dit gebod ten diepste over gaat, gaat het om de liefde. Dat vind je pas in vraag 107. God gebiedt onze naaste lief te hebben ons als onszelf. Gij zult niet doden betekent dan niet alleen maar je moet hem zo lief hebben dat je hem niet doodmaakt. Dat is nogal wieders. Nee, je moet hem zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor hem in de waagschaal te stellen. Nou, dat gaat zoveel dieper dan dat. De vraag 106 geeft nog even aan dat dit gebod lijkt toch alleen maar over de doodslag te gaan. Met andere woorden, waarom zitten we nou dieper te zoeken dan dat? Waarom moeten we er nou meer bij halen dan wat het gebod zelf aangeeft? En dan antwoordt de onderwijzer, ja, wacht eventjes. Het gaat niet om die doodslag als zodanig alleen maar. Het gaat niet om de voltrokken daad. Het gaat om de diepe vraag, waar komt die daad uit voort? En dat vind je natuurlijk in vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Het kan zijn dat iemand per ongeluk een ander doodt. Dat is al ernstig genoeg, maar de wet van Mozes heeft daarin voorzien. De bijl schiet van je handvat en die raakt een ander en die sterft daardoor. Dat is nog erg genoeg. En het gaat ook niet zonder straf. Je kunt zeggen, jij kon er niks aan doen, deed niet expres. Ja, dat moest er nog bij komen. Maar als je een ander doodt, of het nu doodslag is of het moord is, dus doodslag met voorbedachte raden, de vraag is, waar komt dat voor? En ik kan je erbij zeggen, eigenlijk geldt dat voor vele zonden. Wij zijn vaak te kinderlijk daarin. Kinderen doen stoute dingen en dat mag niet. Dat kunnen die kinderen ook snappen. En wij mogen die stoute dingen ook niet doen. Maar als je boven dat niveau van kinderen uitstijgt, dan vraag je je af, maar hoe kwam dat nou dat ik dat deed? Waarom flapte ik dat lelijke woord eruit? Analyseer jezelf. Kijk eens in je binnenste, hoe kwam dat nou? Wat is de diepere achtergrond daarvan? Waar zat hem dat in? En psychologen helpen ons natuurlijk om heel veel van die dingen te vergoelijken. Je was gewoon moe en weet ik het allemaal van moois. En er zit ook veel waarheid in, dat doen we ook niet weg. Maar ten diepste is het verkeerd en was het verkeerd. En ik wil weten, waar kwam dat verkeerde uit voort? Het gaat niet alleen maar om dat ik iets verkeerds deed. Ik wil weten, waarom deed ik het? En ik wil zeggen, ja, omdat ik een zondaar ben. Ja, sorry, maar sommige zondaren vermoorden andere zondaren. Maar een heleboel zondaren, die vergrijpen zich nooit aan het leven van een ander. Je hebt uitermate fatsoenlijke zondaren. Dus het antwoord, ja, dat komt omdat we zondaren zijn, helpt maar heel weinig. Want het verklaart niet waarom sommige zondaren zulke verschrikkelijke dingen doen aan hun medemensen en anderen niet. Maar als er iets verkeerds uit me komt, dan moet ik terug naar de wortel. De Heer Jezus zegt in Matthäus 15 en Markus 7, parallel gedeelte, uit het hart komen voort. Hier van binnen, zegt het. En Jeremia 17 zegt al, arglistig is dat hart. Meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Wie kan zeggen, ik ken mijn eigen hart. Ik weet waar al die dingen uit voortkomen. Ik kan dat traceren. Ik kan de wortel ervan opsporen. En dat dooddoen, ja, we zijn nou eenmaal zondaars, helpt nooit. Maar dat weten we wel. Maar waarom deed ik deze zonde? Waarom doet een ander dat in die soortgelijke omstandigheden niet? Of waarom doe ik dat in andere omstandigheden niet, wat ik nou deed? Waar kwam dat uit voort? En dat is van enorme betekenis voor je eigen geestelijke ontwikkeling. En daarom zegt de onderwijzer hier ook, ga dieper door. Zoek de wortel, zegt vraag 106. Zoek de wortel van de doodslag. En dat kan zitten in jaloezie. Eigenlijk was dat waarom Kaïn zijn broer Abel doodsloeg. Haat, toorn, wraakzucht. Johann Wolfgang van Goethe was toch bepaald geen gelovig mens. De grootste dichter die Duitsland ooit heeft voortgebracht. Maar hij moet ooit dit gezegd hebben. Er is geen zonde in de hele wereld waarvan ik de kiem niet in mijn eigen hart heb gevonden. Zodat ik nou, voor een ongelovig mens heeft hij een heel diep inzicht in zichzelf verworven. Je kunt geen zonde bedenken. Of je zou moeten zeggen, niet alleen maar gewoon omdat je een zondaar bent. Dat is te vaag, dat is te goedkoop, te algemeen. Maar waarvan je niet door ervaring weet dat de kiem ervan in je eigen hart zit. Dat je ervoor bewaard bent om het uit te voeren of door de omstandigheden gunstig waren, oké, maar die kiem zit er. En wie van ons zou durven zeggen van bepaalde zonden, denk maar aan het 6e, 7e, 8e, 9e, 10e gebod. Nee, gelukkig, daar heb ik geen last van. Dan zou ik onmiddellijk zeggen, dan heb je nog niet zoveel van jezelf geleerd. Dan heb je nog minder geleerd van jezelf dan die ongelovige Goethe. Die van zichzelf al lang wist dat elke zonde in de kiem in zijn eigen hart aanwezig was. Doodslag heeft een oorzaak. Aan Kaïn wordt de vraag gesteld, waarom deed je dat? En als wij ons moeten verantwoorden, dan is het niet alleen maar de kwestie van je hebt stoute dingen gedaan, maar waarom deed je ze eigenlijk? Waarom laat dat voort? En een heleboel andere mensen doen die dingen niet in onder zonder gelijke omstandigheden. Waarom doen sommige christenen zulke verschrikkelijke dingen, die je soms bij sommige niet-christenen niet eens aantreft? Waar zit hem dat in? En daarom zeg ik, dan helpt dat antwoord niet, we zijn nou helemaal zondaren. Dat verklaart niet die enorme verschillen. En daarom is het ongelooflijk belangrijk voor jezelf om te weten, waarom doe ik dat? En heel algemeen gesproken naar mijn broeder toe, als ik mijn broeder lief heb, zou ik bereid moeten zijn mijn leven voor hem of haar in de waagschaal te stellen. Maar hoe is die verhouding? Hoe verhoudt zich mijn eigen zelfzucht tot die bereidheid mezelf weg te geven voor die ander? En ik geloof dat dat hoort bij geestelijke ontwikkeling. Bij geestelijke groei. Calvijn schrijft op de eerste bladzijde van zijn institutie dat godskennis en mensenkennis hand in hand en zelfkennis hand in hand gaan. Hoe meer je God leert kennen, hoe meer je jezelf leert kennen. Maar ook hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je God leert kennen. Dat betekent dus, als hij gelijk heeft, en ik geloof dat hij dat heeft, dat het ondenkbaar is om van jezelf geen enkel kennis te hebben en toch een heel diepe godskennis. Die twee dingen gaan niet gelijk op. Of beter gezegd, ze gaan wel gelijk op. Ik zal even iets drinken voor mijn arme keel. En geestelijke ontwikkeling is God steeds beter leren kennen. Geestelijke ontwikkeling is ook jezelf steeds beter leren kennen. En dat is geen voorwaarde tot je bekering. Dat is een gevolg van je bekering. Als je dat nieuwe hart ontvangen hebt, dan zegt Ezechiël 36, en mijn Heilige Geest komt in je binnenste wonen, dan pas ga je leren walgen van je zonde. En dat is niet alleen maar een vage algemene vroomheid van we zijn, oh wat zijn we toch zondig. Nee, als iemand dat zou zeggen, dan zou ik hem onmiddellijk in zijn gezicht priemen en zeggen, hoezo dan? Wat heb je allemaal voor verschrikkelijks bij jezelf gevonden? Anders wordt het een vroom praatje voor de vaak. Wat heb je dan over jezelf ontdekt? Hoe heb je dan ontdekt dat 6e gebod, 7e, 8e, 9e gebod in je eigen ziel zitten? Wat heb je daar concreet van verteld? Hoef je mij niet te vertellen. Maar als je het wilt, zou ik dat kunnen helpen. Het zou jezelf kunnen helpen. Ga bij jezelf te raden. Wat leer ik over mijzelf? Via het leren kennen van je zonden. Kleine kinderen weten alleen maar van zonden. Maar met leren kennen van je zonden, daardoor leer je de zonde ontdekken. Zonde is niet alleen maar het enkelvoud van zonden. Zonde is ook, en dat zie je eigenlijk in de tweede helft van de Romeinenbrief, vanaf hoofdstuk 5 vers 12, dan gaat Paulus spreken over zonde, en dan gaat het over die kwade macht die binnen in je zit. Waaruit die zonde voortkomen. Dan ontdek je dat niet alleen die vruchten van die boom verkeerd zijn, maar dat die boom zelf niet deugt. En niet in een vage algemeenheid, maar heel concreet. Heel concreet. Is het dan niet genoeg als we onze naast, zoals gezegd, niet dood? Nee, dat is niet genoeg. Want ik denk dat de meesten van ons dat wel klaarspelen. Een hele leven lang niemand te doden. Dat is nou toch echt niet zo uitzonderlijk. Maar hoeveel van ons spelen het kwaad klaar om alle jaloezie en alle haat en afgunst en nijd en toorn en wraakzucht en hun doodswensen in hun hart te vermoorden. Uit te roeien. En te lijf te gaan op zijn minst. En te onderkennen op zijn minst. Daar gaat het om. Dat is de geestelijke ontwikkeling. Want anders kunnen we, zoals gezegd, van de meeste van die geboden wel zeggen, nou, we hebben het er niet slecht van afgebracht. Daar is zo'n mooie vraag 107 in het antwoord. Onze naaste lief te hebben. Het is zo bijzonder dat in die Torah, daar staat Leviticus 19 vers 8... Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Het staat daar zomaar midden in een betoog. Als een soort nevengedachte. Terloops. Maar dat vers is 9 keer geciteerd in het Nieuwe Testament. Te beginnen bij de Heer Jezus zelf. Maar ook bij de verschillende apostelen in de brieven. Zo belangrijk is. Want hier in dat woord dat er zomaar terloops in de tekst staat, daar zit een sleutel. En de sleutel is die liefde. Liefde hebben als jezelf. Je hoeft ook niet meer de liefde te hebben dan jezelf. Dus het heeft geen doodswens naar jezelf toe. Als je je leven prijsgeeft voor die ander, is dat natuurlijk net zo goed een verlies van een leven. Dus dat is ook geen automatisme. Daar moet ook goed over nagedacht worden. Wat wil je daarmee bereiken? Wat schieten we er met z'n allen mee op? Of jij, of die ander nou sterft, dat jij sterft. Dus er moet ook niet een verborgen doodswens achter zitten. Je hoeft die ander niet meer lief te hebben dan jezelf. Maar wel op zijn minst net zoveel als jezelf. En dat is al een bovenmenselijke opgave. Maar naar dat wonderbaarlijke woord. Als je nou zegt dat je het eeuwige leven hebt, zegt Johannes, nou, hier blijkt het onder andere uit. En welke mate je bereid bent om jezelf beschikbaar te stellen voor die ander. Want ook de meesten van ons krijgen niet de kans om hun leven in de waagschaal te stellen voor een ander. Maar hoeveel tijd ben je bereid aan die ander te besteden? Je kunt wel tegen je vrouw zeggen, nou, voor jou zou ik mijn leven willen geven. Maar je hebt kans dat ze antwoordt, nou begin maar eens met een avond in de week aan me te geven. En dan zou wel eens kunnen blijken dat dat heel wat ingewikkelder is dan je leven moeten geven. Want die kans is buitengewoon gering dat je dat zult hoeven te doen. Ik heb u twee dingen verteld over de bergreden. De Heer Jezus scherpte geboden aan. Hij maakt ze nog zwaarder. Ten tweede, hij draait ze om in het positieve. En ten derde, hij is zelf het grote voorbeeld. Dat is van ongelooflijke betekenis. Mozes gaf ons de geboden, maar hij had ze niet van zichzelf. En ten tweede, hij had niet de kracht om zichzelf te volbrengen. En ten derde, had hij dat wel, dan had hij ons nog niet de kracht kunnen geven om ze te volbrengen. De Heer Jezus steekt daar, of hij steekt schril af bij de Heer Jezus. Ten eerste, ze komen van hem. Hij is de wetgever, maar de drie-ene God, daar hoort ook de Zoon toe die deze wetten geeft. Het is de wet van Christus, zegt Galaten 6 vers 2. Maar ten tweede, hij heeft ze zelf allemaal volbracht. Er is niemand die later tegen God kan zeggen, maar uw geboden waren te moeilijk. Sorry hoor, maar dat was bovenmenselijk. Ja, dat klopt. Maar er is ooit een mens geweest die heeft ze toch volbracht. Ja, maar ik ben die mens niet. Maar je had het wel kunnen worden. Want de kracht waardoor die mens dat deed, dat was niet zijn goddelijke kracht. Daarin is hij geen voorbeeld voor ons. Alles wat de Heer Jezus deed vanuit zijn goddelijke kracht, daarin is hij geen voorbeeld voor ons, want wij zijn geen goden. Maar hij deed het als mens in de kracht van de Heilige Geest. En die Heilige Geest is ons geschonken. We zijn gezalfd met diezelfde Heilige Geest, als wij mogen toebehoren. Dus hij zegt tegen ons, luister, ik doe je het voor hoe je doet het. Maar ik geef je ook de kracht dat jij het ook kan doen. En dat is zo bijzonder. Gij zult niet doden. Dat betekent, je moet je naaste zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor hem in de waagschaal te stellen. Hij zegt in Romeinen 15, niemand heeft grotere liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Je moet de klemtoon goed leggen. Er staat niet dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Want dan weet ik iets dat nog groter is, namelijk je leven geven voor je vijanden. Maar dat is het punt niet. Je moet goed lezen. Het grootste naar je vrienden toe, het grootste wat je voor die vrienden zou kunnen doen als het van je gevergd wordt, is je leven voor die vrienden te geven. En hij zegt, ik stel mijn leven voor de schaap. Dat woord stellen is niet zo makkelijk. Ik zet mijn leven in voor de schaap, ik stel mijn leven in de waagschaal. Maar bij hem betekent letterlijk, ik geef mijn leven voor de schaap. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij komt tot ons in de kracht van zijn woorden, van zijn geest. En hij zegt, dit is de hoogste liefde. En als we zeggen dat is bovenmenselijk, dan zegt hij, ik heb het gedaan. En ik wil van jou een mens maken die dat ook gaat doen, door de kracht van de Heilige Geest. Hou op met je te verschuilen achter je zondige natuur. Want ik ben gekomen voor die zondige natuur te sterven en daar een eind aan te maken op het kruis. En ik geef je een nieuw leven en ik geef je een nieuw hart en ik geef je mijn Heilige Geest. Dus je hebt geen enkel excuus. Ja, dat is pittige taal. Daarom spreekt het Nieuwe Testament van de wet van Christus. Want dat is een wet van iemand die ons deze wet geeft, maar het ons alles is voorgedaan. Hij heeft zijn leven voor zijn vrouw gegeven, dat is zijn gemeente. Hij heeft het achtste gebod volbracht. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat terwijl hij rijk was, hij om uwentwil arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden, enzovoort. Hij heeft in al die dingen ons voorgeleefd hoe we zouden moeten zijn. En schenkt ons de kracht om het te volbrengen. De zondaar heeft geen excuus voor de zonde, want God heeft het verboden. Maar de gelovige heeft nog veel minder excuus. Daarom zeiden de ouden al, de zonde van een gelovige is 100 keer erger dan de zonde van een ongelovige. Want die ongelovige kan niet anders. Een schaap kan niet anders dan blaten. En een koe niet anders dan loeien en een hond niet anders dan blaffen. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Maar een gelovige kan anders. Hij heeft een nieuw hart gekregen en Gods geest in zijn binnenste. Daarom hebben wij nooit enig excuus voor de zonde. En daarom heeft bij ons dat gebod en alle geboden, alle 10 geboden, een nog veel diepere en rijkere en grotere betekenis dan het dat zelfs had voor de Israëlieten. Want die waren een volk dat nog helemaal aan zichzelf ontdekt moest worden. Ik herhaal dat nog eens een keer. Daarom zou ik eigenlijk persoonlijk, als ik wat te vertellen had in die kerken, zeggen, jullie moeten zondagochtend niet de 10 geboden voorlezen. Jullie maken niet die mensen veel te gemakkelijk. Jullie moeten even Matthäus 5 voorlezen. Of even 4 of 5. Die enkele keren dat ik op een zondagochtend in zo'n kerk mocht voorgaan, dan zei ik altijd, ja, ik heb wat moeite mee om het in die oude versie te lezen, mag ik het ook? En ja, als ze eenmaal zover zijn dat ze mij uitnodigen, vinden ze dat ook wel goed, dat begrijp je natuurlijk wel. Bovendien, gedenk de Sabbatdag, terwijl ze de vorige dag op zaterdag een auto gewassen hebben en naar Albert Heijn zijn geweest. Ik wil geen vloek over die mensen brengen. Maar daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Ik wil die mensen de wet van Christus bekendmaken. Daarmee wil ik wel afronden. Petrus zegt in Handelingen 15, die geboden van God waren zo zwaar, dat nog wij, nog onze vaderen die hebben kunnen volbrengen. Het is net alsof je aan een peutertje een gewicht van 20 kilo of 10 kilo in handen geeft. Dat is veel te zwaar. Nou wordt zo iemand, krijgt een nieuw hart, een nieuw leven. De Heilige Geest is er binnenst. En wat zegt dan diezelfde? Van de wet van Christus, niet van de wet van Mozes. Die wet van Christus is 1000 keer zwaarder dan die wet van Mozes. Dat is wat ik probeer vanavond te zeggen. Die 10 geboden in zijn versie zijn vele malen zwaarder dan die 10 geboden in de oorspronkelijke versie. En wat zegt Johannes in het begin van 1 Johannes 5? Zijn geboden zijn niet zwaar. Nou, dat vind ik nou humor in de Bijbel. Zijn geboden zijn niet zwaar. Nee, natuurlijk. Die 20 kilo zijn voor een volwassen vent een peulenschilletje. Wat voor het kleine kind onmogelijk is, een ongelofelijke last. Dat is voor die grote vent helemaal geen last. De geboden in hun minimumpakketvorm zijn een onmogelijke last voor de natuurlijke mens. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Die wet kan je enorm helpen om te laten zien dat je zelfs in die minimumvorm die geboden niet kunt volbrengen. En nou vernieuwt God het hart van zo'n mens en geeft hem de Heilige Geest. En die mens zegt, zijn geboden zijn niet zwaar. Want in de kracht van de Heilige Geest en in het voetspoor van de Heer Jezus zou het voor ons allemaal gemakkelijk moeten zijn. In elk geval breekt het elk excuus bij de wortel af. Daarom is het zo belangrijk, zoals hij het ons heeft voorgeleefd. Nou, dat hopen we de volgende keren bij de volgende geboden eigenlijk steeds weer terug te vinden, diezelfde grondprincipes in de hantering en toepassing van deze geboden. God zegene zijn woord.